over Edegem. We krijgen wat mails binnen vanuit Edegem. Meer bepaald van lijst voor Edegem. Kader is uw lijst, dus politieke organisatie die ook in de gemeenteraad zit.
Ja, we zijn inderdaad lijst voor Edegem. Wij zijn deze legislatuur voor de eerste keer opgekomen als nieuwe politieke partij in Edegem. Wij hebben samen met Groen en heel wat onafhankelijke mensen een nieuwe partij opgericht, omdat we voelden dat er in Edegem heel wat mensen mee wouden nadenken en samenwerken. En we daar, van daaruit is de lijst voor Edegem ontstaan.
Ah ja, want kijk even naar de gemeenteraad. Ik heb even gekeken en daar zien we dus N-VA, die dus de meerderheid, alleen de meerderheid had.
Ja.
Maar dan CD&V, want, ja, want mijn herinneringen van lang geleden, Edegem, dat was toch het CVP, dat bastion
dat
met Tindemans was daar zelfs van afkomstig.
Ja, ja, inderdaad, er waren wel wat namen die ook op hogere niveaus aan politiek deden van CVP. Inderdaad, en dan 12 jaar geleden wij samen met N-VA, maar dat was toen waren we nog Groen, Groen samen met N-VA het nieuwe bestuur gevormd. Dat was heel fijn samenwerken. We hebben heel wat dingen gerealiseerd op die moment. En dan is er een legislatuur ontstaan waarbij dat de N-VA alleen het voor het zeggen had. Wij waren wel gegroeid, maar ze hadden ons niet meer nodig. Dus vandaar
dus
heeft N-VA op die moment samen.
Dus bij de verkiezing van 2012, daarna zaten jullie nog in de coalitie en dan na de verkiezing van 18 niet meer. En dat was ook al, want de sterke man is tegenwoordig Koen Metsu, is het zeker?
Ja.
Dat was ook al met hem, dat u toen in 2013 dan in de coalitie ging.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En dan nog, dus je zegt lijst voor Edegem, maar we hebben het over de CD&V, N-VA en dus je zegt Groen, een paar keer verwezen naar Groen. Maar ik vond daar nergens een VLD of een Vooruit.
Nee, VLD heeft tot de vorige legislatuur in de gemeenteraad gezeten. Vooruit is er al meer dan 12 jaar, denk ik, nu niet meer. Dus 12 jaar geleden Vooruit niet meer verkozen geraakt en VLD vanaf deze legislatuur niet meer verkozen geraakt.
Nou ja, dat is wel bijzonder. Dus van die twee klassieke partijen, die hebben geen enkele vertegenwoordiging meer in Edegem dan in het... Oké. Okay.
Nee.
En die andere mensen, die verruimers, want het is niet meer Groen, want ik dacht eigenlijk het is een soort coalitie van Vooruit en Groen. Ik vroeg me dan af hoe dat VLD daar zo bij zit, maar het is dus gewoon Groen die verruimd is. En wie zijn die verruimers dan?
Ja, wie zijn die veranderd? Eigenlijk gewoon allemaal onafhankelijke mensen. Mensen die geen partijkaart hebben, mensen die ook geen banden hebben met andere partijen.
Mm-hmm.
En wij voelden ook binnen Groen dat we die stap moesten maken om te verruimen en met die mensen te gaan samenwerken, omdat we hier een lokaal verhaal schrijven. We gaan hier verder dan de standpunten van Groen. Het gaat hier om een lokaal verhaal. En daar waren eigenlijk heel veel mensen waarbij we vanuit de liefde voor Edegem eigenlijk die ons verbond en van daaruit graag samen een project wouden schrijven.
Ja, en om te eindigen over die politieke dingen, welk stemmenpercentage hebben jullie gehaald dan?
Wij hebben nu 7 zetels, dus meer dan 20% van de stemmen. Dus op zich hebben wij het zeer mooi gedaan, want wij zijn gegroeid van 5 naar 7 zetels. Dus in die zin. En ook wel wat bestuurservaring, dus dat nemen we. Dat is handig meegenomen.
Ja. En dus, hebben jullie dan vroeger schepenen gehad? Dus tot 7 of zo jaar geleden, tot 2018?
We hebben tot 2018, geloof ik, hebben wij 2 schepenen gehad.
Ja. Ja. En dat was over welke bevoegdheden hadden jullie?
Dat was Jeroen van Laar, die was schepen van jeugd, ICT, ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de jeugd en kinderopvang. Mm-hmm. En Goerle van der Spiegel, die was schepen van Hof ter Linde, groen, klimaat, de duurzaamheid, aspecten. Dat waren haar grote bevoegdheden. Ja.
En nu, jullie zijn redelijk actief in de zin van, er is een meerjarenbegrotingplan dat die voorligt. Dus dat is, ik denk dat het een beetje is zoals in Antwerpen dan, dat er 5 jaar ver gekeken wordt. En hier in Antwerpen is het al sinds, ik denk dat dat een jaar voor de verkiezingen is, dat dat dan voorgelegd wordt en dan ieder jaar een update. Dus hier gaat het over 2026, 2031. Er zijn nog de verkiezingen, wanneer zijn de volgende verkiezingen eigenlijk? Dus in 23 geweest.
Ja, dus
dat is nog 2029 dan zijn de volgende verkiezingen.
Klopt.
Dus,
men kijkt altijd een paar jaar daar voorbij daar eigenlijk, inderdaad. Ja, omdat het eerste jaar, we zijn nu het eerste jaar bezig sinds de nieuwe legislatuur, bouwt men eigenlijk te voort. Het is te snel eigenlijk om een meerjarenplan neer te leggen de dag na de verkiezingen. Vandaar dat men daar een jaar de tijd neemt om een nieuw meerjarenplan te schrijven. En dat is nu klaar.
Dus het gaat wel degelijk over een nieuw meerjarenplan. Ik dacht dat dat in Antwerpen later gebeurt, zo 2 jaar voor de verkiezingen. Maar hier is ze zegt 2 jaar na de vorige verkiezingen is er dus een nieuw plan. Ja. Ja. En die zegt van, holt Edegem verder uit. Dat is een bericht van deze week. Wat is het probleem?
Ja, inderdaad. Wat is het probleem voor ons? Het gemeentebestuur van N-VA en CD&V, want het is nu een coalitie van N-VA en CD&V, die heeft ondanks ook wel wat positieve elementen die ze naar voren brengen, gaan ze eigenlijk verder op de bestuursperiode van vorige keer, waarbij dat er al heel veel taken systematisch naar de markt werden doorgeschoven. Willen zij nu ook een aantal gebouwen verkopen. En gaat het over 4,5 miljoen, waarbij dat zij hopen binnen te halen via de verkoop van vastgoed. En daar kunnen we ons absoluut niet in vinden. Het wordt door de uitholing van de diensten en de dienstverlening die erop achteruit is gegaan, krijgen we mager Edegem voor in de plaats.
Hoe zit dat dan? Toevallig was er vandaag bericht over Gent, waar dan Groen mee in de coalitie zit, samen met Vooruit. Allee, het is een coalitie, dus je kunt nooit alles krijgen. Nee. Het was omdat Matthias de Klerk, die is terug op het toneel, dus de burgemeester. En hij zei, Gent worden er ook een 30-tal panden, denk ik, verkocht van de 600 die ze hebben. Dus ja, Gent met Groen erin doet hetzelfde. Of is dat op een andere schaal hier? Wat is,
ik heb geen flauw idee van de plannen daar in Gent. Ik weet niet over welke gebouwen het bijvoorbeeld ook gaat. Ik kan alleen spreken over Edegem natuurlijk. Maar als ik naar Edegem kijk, dan gaat het hier over de verkopen van het Zwaluwnest. Dat is eigenlijk een huis, het huis van het kind. Wat dat niet onbelangrijk is, de naam zegt het zelf, hè. Daar zitten heel wat verenigingen, maar ook VZ2 Koraal, die daar de opvang van de buitenschoolse kinderopvang organiseert. De consultatie van kind en gezin en dergelijke gaan daar ook door. Die mensen zijn ook op voorhand niet gehoord, hè. Dus die horen nu voor het eerste keer dat de gemeente plant om dit huis te verkopen. Dat is een groot, mooi, historisch pand op de Drie Eikenstraat. Zij zijn op voorhand ook niet gehoord. Ze zeggen zelf ook van als wij zelf aankopen, dat zien wij in eerste instantie zeker niet zitten. Hoe moet het daar verder mee? En naar waar gaan die diensten dan gaan? Want het zijn geen onbelangrijke diensten, denk ik, voor een gemeente. En daarnaast is de oude boerderij van Hof ter Linde, inclusief daar wat bijhorende gronden daar rond. En dat is eigenlijk ook een mooi historisch gebouw waarvan we ook denken, hou het in eigen beheer. Er zijn tal van gebouwen die we hier in Edegem, zoals Huis Hellemans en de vroegere pastorij is nu de Hoogmis, waarbij dat we wel patrimonium in eigen beheer houden, maar wij dat er externe partners daar de uitbating van opnemen. En lijkt ons een veel betere oplossing dan gewoon de panden aan de vastgoedmarkt.
Maar wat zal er dan concreet gebeuren? Die organisaties zitten in dat vogelnest nu en die krijgen dat dan gratis of goedkoop verhuurd waarschijnlijk?
Die huren.
Maar dus dat is op zich dan geen probleem, maar het punt is waarschijnlijk dat die huur dan zeer veel zal stijgen en dat er misschien moet gerenoveerd worden.
Zij kijken eigenlijk blind op de 4,5 miljoen euro aan vastgoed die zij nodig hebben om hun grote investeringsplannen te voeren. En wij denken dat op die manier dat dat geen goed bestuur is en dat we daar eigenlijk weinig voor in de plaats terugkrijgen. En eigenlijk ook op een korte termijn planning is. De fetisj op de schuldenafbouw in Edegem heerst enorm. Op hele korte termijn drastisch de schulden doen dalen, terwijl dat er daar van het hogere overheden absoluut niks wordt opgelegd. Nu, ik ben akkoord met met schulden die moeten afgebouwd worden, zeker wel, maar niet zo drastisch op korte termijn. En de autofinancieringsmarge die van de gemeente die moet positief zijn, dat is geen wat de hogere overheden opleggen. Maar ze leggen daar de lat enorm hoog. Hè. Niemand zegt dat wij miljoenen in kas moeten houden.
De autofinanceringsmarge gaat dan waarschijnlijk over de balans tussen uitgaven en inkomsten. Ja. Terwijl je kunt natuurlijk een balans hebben, maar ook nog een schuldenberg hebben. Dus dat zijn twee aparte zaken dan. En je zegt die balans is oké en die schuldenpot die wil men afbouwen, maar veel te snel, waardoor eigenlijk de werking en de dienstverlening van de stad van de gemeente Gedrang komt.
En,
en over welke schuldenpot spreken we? Want ja, uiteindelijk, dat is toch ook al uit het verleden. Jullie zaten ook in het bestuur enzovoort. Hoe hoog is die schuldenpot?
Ja, ik heb het cijfermateriaal even niet bij de hand.
Is die gestegen de afgelopen 10, 20 jaar?
Ja, nee, we zijn afgelopen jaar, want ook afgelopen legislatuur hebben zij al werk gemaakt van schuldenafbouw. Ging dat eerder gestaag nog. Maar ja, je moet ook begrijpen dat een schuld, wat dat er daar ook bij hoort, is bijvoorbeeld de aankoop van Hof ter Linde. Ook dat wordt gezien als een schuld natuurlijk voor een gemeente. Nu, de kijk op wat is een schuld, ik denk dat we hier in Edegem, maar ook zeker de gemeentes hier rond, heel blij mogen zijn dat een Hof ter Linde hier kan die Groene Long in Edegem samen met Fort Vijf, waar een enorm aantal hectare, meer dan 90 hectare groen, kan behouden blijven. En waar een heel mooie investering natuurlijk is geweest, die aankoop.
Dat is natuurlijk altijd wel een beetje van een uitgave. Is het een investering of is het een uitgave? Dus dat is een beetje... Maar bon, het punt is natuurlijk, er is een uitgave daarvoor gedaan, of een investering zoals u wilt, maar die moet wel dan gefinancierd worden. Ja. Maar als ik u zeg, het wordt heel snel afgebouwd, dan zou ik denken, binnen een aantal jaren is die dan nul en dan zit men met een overschot. Of is het wat ingewikkelder? Want ik hoorde dus vanuit Antwerpen dan, veel hoera geroepen een paar jaar geleden, omdat Antwerpen dan schuldenvrij zou zijn. Maar nu is er blijkbaar weer een miljard schulden en dat komt dan door een combinatie van pensioenlasten en het feit dat de hogere overheden dan kosten doorschuiven naar de gemeente. Zorgt dat er ook nog niet voor dat er in Edegem toch wel degelijk een probleem is, misschien dat er actie moet genomen worden?
Ja, dat is zeker zo. En daar zijn we niet blind voor. Die uitdagingen zijn er voor de gemeentes. Dat is zeker zo. Het is alleen door het uitbesteding van die diensten en de vorige legislatuur is de helft van het personeel in Edegem moeten gaan. En dat is een bijzonder trieste zaak. We hebben daar zeker de kwaliteit van de dienstverlening niet op vooruit zien gaan. En daar bestuur onderschrijft dat ook, maar neemt daar rond geen actie. En ook de kosten voor de dienstverlening zijn enorm gestegen.
Je zegt niet op vooruit gegaan, maar je zou ook denken dat het achteruit gegaan is. Want als het niet op vooruit gegaan is, je hebt de helft van het personeel bespaard, dan valt het wel nog mee.
Nee, het is achteruit gegaan. Als ik kijk naar de poets bijvoorbeeld in de gemeentelijke gebouwen, de sportraad geeft aan, in de sporthal wordt er ondermaats gepoetst, in de school is men al meer dan 3 jaar aan het zagen en klagen, zijn men al van poetsdienst veranderd, maar ook daar verbetert het niet. Dus men kan dan wel personeel afvloeien en het extern gaan inkopen, maar de kostprijs begint terug te stijgen, want die diensten uiteraard moeten bijgestuurd worden en dan moet er meer gepoetst worden, wat terug hogere kosten. Dus we zien op langere termijn gaat dat zeker geen besparing opleveren.
Ja. En een ander punt is de website is lijstvoor-edegem.be. Hadden jullie ook een bericht over dus enerzijds besparing, maar anderzijds ook meer taxen. En waarover hebben we het dan? 55 belastingen zie ik hier. Welke belastingen komen er dan bij?
Dat zijn huidige belastingen. De meeste worden geïndexeerd. Is een indexatie waar we absoluut, dat is oké, dat er een aantal dingen geïndexeerd worden. Maar bijvoorbeeld de prijs om hier te verbouwen, een aanbesteding, een verbouwing te doen, om dan naar de gemeente te gaan en die aan te vragen. Dat heeft een aanzienlijk bedrag. Architecten hebben daar ook al aan de alarmbel getrokken, want we scoren daar het hoogste. Ik geloof dat we ik heb het cijfermateriaal niet direct bij de hand, maar ik geloof dat we rond de €700 zitten voor een bouwaanvraag. Okay. Los van het feit of dat nu een koepel is, een dakkapel is of een grotere verbouwing, men betaalt in Edegem erg veel. Ook reispassen, identiteitskaarten, ook die prijzen die zijn hier in Edegem torenhoog.
Ja, dat zijn dan belastingen die men dan retributies noemt. Ja. Ik zie hier nog een stukje Edegem stelt in haar retributiereglement, dus het taxenreglement, echt dat alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan administratieve prestatie door de gebruiker moet betaald worden. Er is daar een zekere, dat is misschien een neoliberale logica, die zegt van dat er eigenlijk is er geen dienstverlening via belastingen, maar alles moet werken volgens de economische logica van een commercieel bedrijf. Maar je zegt dan, of er wordt geschreven in, dit artikel, vanuit deze totaal onwettelijke redenering, dus worden er taksen opgelegd. Maar waarom is het totaal onwettelijk? Want ik zou denken, het is ideologisch, het is verwerpelijk misschien, maar onwettelijk? Of is dat gewoon een beetje een overdreven statement hier?
Wij hebben die vraag gesteld bij Binnenlands Bestuur, omdat eigenlijk de Vlaanderen inderdaad stelt dat men retributies mag heffen op bijvoorbeeld een identiteitskaart, maar dat die billijk moeten blijven. En wat dat Eerichem inderdaad doet, is daarbovenop dus een groter bedrag vragen om bijvoorbeeld ook de verwarming, het wordt letterlijk vernoemd als we er naar vragen, om ook de verwarming, de gebouwen, om die kost ook deels mee te rekenen in de aankoop van een identiteitskaart. Terwijl het dan het natuurlijk verplichte documenten zijn. En het gaat ons daar een beetje over. Hè. De vervuiler betaalt, dat klopt, hè, maar hier gaat het om documenten die je moet hebben. En waarvan we denken dat dat geen goede maatregel is om die daar op door te verrekenen. Klopt op de borst voor de daling van de personenbelasting hier in Eerichem, maar rekent op een andere manier natuurlijk veel zwaarder door, waardoor dat de mensen die documenten nodig hebben het gelag betalen.
Ja, dan komt er ook wat meer neer op een soort flat tax, omdat die dan voor iedereen hetzelfde is, terwijl de personenbelastingen voor de meer verdienende zijn normaal gezien, alhoewel het er ook heel veel gaten daarin zitten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat volgens jullie dan, dat er vanuit de overheid wel zeker een soort verlening van publieke dienstplicht heeft, die gebaseerd op inkomsten, dat niet zomaar alles volgens een commerciële logica mag doorgerekend worden dan.
Mm-hmm. Ja, men vergelijkt die. We zeggen het hier vaak, hè, op de gemeenteraad, dat we het gevoel hebben dat de gemeente Eerichem wordt gerund als een commercieel bedrijf. Het is natuurlijk een bedrijf, maar het heeft ook een zekere plicht om dienstverlening toegankelijk en betaalbaar te houden. Ja. En dat missen we hier inderdaad.
Maar enerzijds worden ze gesnoeid in de uitgaven, en anderzijds meer inkomsten. Ja, dan zou ik zeggen van... ofwel is er geld nodig, ofwel zijn er zotte uitgaven. Zijn er andere uitgaven die jullie zeggen, ze zouden beter daarin snoeien? Of is het gewoon een feit dat ze, want u had het eigenlijk al aangegeven, het is eerder een feit dat er gewoon veel te veel bespaard wordt, en of die balans, dat er eigenlijk dat men de broekstiem wat minder hard mag aanspannen, denk ik, hè? Dat had u al gezegd.
Ja,
hè?
Dat klopt. Ja. Ja.
Zijn er ook zotte uitgaven dan? Zijn er ook zaken waar die zeggen, ja, daar geeft men de gemeente dan geld, en we zouden beter daar naar kijken?
Het gaat hem eigenlijk vooral over een aantal dingen waarbij we bijvoorbeeld ook 0 euro naar zien gaan. Hè. We denken dat er bijvoorbeeld naar het behoud van open ruimte gaat momenteel geen euro naartoe. Ja. Waarvan we denken dat er hier toch op een aantal gebieden zijn, hè, zoals de Loerdeslaan en aan de Eerichemse Beek, waarvan we denken van ja, daar mag zeker ook geld naartoe gaan. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in sport en in de kunstgrasvelden en ook wel gemeentelijk patrimonium zijn een aantal dingen ook verbeterd. Maar we denken dat er op een aantal gebieden toch ook wel moet werk van gemaakt worden. Hè? Zoals vrijwaren van open ruimte, maar ook bijvoorbeeld jeugdverenigingen. Afgelopen jaar, en het is niet nieuw, ik denk dat het over heel Vlaanderen geweten is, dat jeugdverenigingen met de grote tekorten kampen qua de lokalen, maar eigenlijk ook wel sterk verouderd zijn. En daar wordt ook geen euro voor vrijgemaakt. Hè. Ja. Er wordt 30.000 euro per jaar is voorzien. Maar we weten allemaal dat voor 10 jeugdverenigingen hier in Eerichem die 30.000 euro veel te weinig gaat zijn om daar dingen in te gaan, echt werk van te maken.
Maar als ik goed begrijp, is er dus niet zo... Ja, ze hebben de helft van het personeel laten vertrekken. Maar er is niet zo dat er nog altijd posten zijn dat je zegt van daar zouden ze wel wat minder mogen aan uitgeven. Want u had het nu opnieuw over iets waar ze meer aan zou moeten uitgeven. Maar het is niet zo, want hier, als het over federaal niveau gaat, zijn er wel bepaalde subsidies en zo, waar men firmaauto's en zo, waar men wel naar zou kunnen kijken. Maar dat soort systemen...
Het enige waar wij ons daar heel druk in maken, is eigenlijk de dienstverlening, waarbij dat ze nu merken van, we moeten dure consultants inhuren om toch een aantal dingen te kunnen bewerkstelligen. Dus ze zien de dingen dan wel, maar dan hebben we geen personeel niet meer. En dan moeten we nu dure consultants inhuren om tijdelijk gaten te dichten. En dat zijn wel dingen waar wij onze zorgen maken, ja.
Verder zie ik toch ook wel dat er toch heel veel vermelding is van positieve punten. Hè? Heraanleg Hovenstraat. Verheugd dat het bestuur verder wil inzetten op een voorstel rond het uitwerken van een actieplan geluidshinder. Ja. Preventie hoge werkdruk. Ja, dus zou ik dan zeggen, het glas is toch wel half vol, eerder dan half leeg, of niet?
Ja, we hebben inderdaad wel wat positieve punten aangestipt. Inderdaad, u noemt ze zelf ook op, maar bijvoorbeeld ook de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. Dat zijn inderdaad positieve punten waarvan dat we denken van fijn. Hè? Dat zijn ook punten waarbij dat we zelf ook mee hadden opgenomen in ons plan waarmee we naar de verkiezingen gingen. Dus ja, daar zijn we zeker positief over. En half vol of half leeg, ja, het is maar dat u niet kijkt. De ene mens zal zeggen half vol of half leeg. En we uit de oppositie hebben eerder de neiging om het half leeg te noemen, omdat we daar graag wel wat het bestuur toch wel op appelleren en om samen te gaan kijken met de partners en met de verenigingen hoe dat het anders en beter kan.
Koen Mitsu is ook parlementslid en hij is zelfs geen voorzitter van de commissie, wat is het over veiligheid en terrorisme, wat toch een beetje zorgbarend is, omdat hij is ook een sterk ondersteuner van de oorlogsmisdaden van Israël in Palestina. En ja, het lijkt mij dat hij een zeer reactionair man is, maar dan met dus ook anti-islamisme en zo, dat toch een beetje sijpelt, dat die visie, die wereldvisie dan ook door op gemeentelijk beleid. Er zijn geen toestanden zoals met de Krem dan, die dan alle mensen begint van niet-Belgische oorsprong begint te discrimineren, of zien we dat daar ook? Ja. Of is dat die visie, beperkt hij dat tot zijn beleid op Vlaams of nationaal niveau?
Hetgeen wat we hier zien als het over de sociale thema's gaat, ook iets waar we ons wel zorgen over maken. Hè. We weten allemaal de toenemende armoederisico's en de sociale uitdagingen die er zijn bij gezinnen. Dat die een stuk worden onderschat, dat we het gevoel hebben dat die onderschat worden en soms ver weg van de realiteit. Met natuurlijk een risico op de onderfinanciering van OCMW. De drempels voor steun die worden bovendien ook hoger, hè, door nu de federale overheid ook nog het Fonds voor Kinderarmoede geschrapt heeft. Men zwaait hier in Erichem, men moet werken. De activering is belangrijk en daar gaan we de komende jaren op inzetten.
Gaan ze dat doen? Ik bedoel, in de zin van, worden daar genoeg middelen voor voorzien?
Ik hoop het, maar ik vrees ervoor. We zitten hier in samenwerkingsverband, Zora werkt.
Staat dat niet in de meerjarenbegroting?
Jawel, dat staat mee in de meerjarenbegroting, maar er wordt niet meer voor vrijgemaakt. Terwijl we allemaal weten dat er door de stop, de vroegere afschaffing van de...
Van de werkloosheid?
De werkloosheidsuitkering, kon even niet op het woord komen, dat er vermoedelijk meer mensen gaan zijn die komen aankloppen bij de OCMW's, maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Dus het bedrag is eigenlijk geplafonneerd.
Ja. Oké, goed. We gaan het hierbij laten, Sint-Pilot, van de Lijst voor Edegem, oppositiepartij, zoals duidelijk was. Dank voor de toelichting en de context enzovoort. En tot een volgende keer en een goed weekend. Tot ziens.
Oké, hartelijk bedankt. Dag.